Welkom bij de Legal Aid Podcast, een podcast voor werkgevers, ondernemers, juristen en andere geïnteresseerden in het arbeidsrecht en het contractenrecht, waarbij juridisch jargon zoveel mogelijk wordt vermeden. De podcast van vandaag gaat over cybercrime en factuurfraude. Denk hierbij specifiek aan de situatie dat je als bedrijf door een hack of een misleiding een factuur aan de verkeerde betaalt. Hoe zit dit dan juridisch? Het is een onderwerp binnen het contractenrecht waar steeds meer bedrijven mee te maken hebben. En een onderwerp dat zeer grote gevolgen kan hebben voor een bedrijf. In deze podcast gaan wij in op deze onderwerpen en geven wij tips over hoe je als onderneming cybercrime en specifiek factuurfraude zoveel mogelijk kunt voorkomen. En wat je moet doen als het toch voorkomt.
Laten we met een algemene vraag beginnen. Wat verstaan we onder cybercrime en factuurfraude?
Ja, ik denk dat de meeste mensen wel een redelijk goed idee hebben over wat cybercrime en factuurfraude ongeveer is. Cybercrime of cybercriminaliteit is een brede term dat wellicht wat kort door de bocht samen te vatten is als misdrijven die gepleegd worden met een computer, een telefoon of een ander digitaal middel. Dan wel die gericht zijn op digitale netwerken. Denk hierbij aan phishing mails, nep-sms'jes, links per e-mail naar nep-websites, maar ook aan ransomware aanvallen, gericht tegen bedrijven waarbij met gijzelsoftware een compleet bedrijf kan worden stilgelegd. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 2/3 van alle Nederlanders wel eens te maken heeft gehad met cybercrime. Het is dus echt een serieus probleem. Factuurfraude is een soort cybercrime, een variant daarvan. Criminelen sturen dan aan bedrijven valse facturen in de hoop dat de onderneming, het bedrijf, deze facturen aan een crimineel betaalt in plaats van aan de rechtmatige ontvanger, vaak een klant van de ondernemer.
Kun je toelichten wat factuurfraude precies is en hoe uitziet dit in de praktijk?
Jazeker. Fraude is een vorm van bedrog, dus dat is het opzettelijk misleiden. Een enorm kwalijk iets en ook iets waar flinke straffen op staan. Het gaat meestal om nepfacturen, vervalste facturen of dat noemen we ook wel spookfacturen. En factuurfraude uitziet op verschillende manieren. De eerste manier is dat criminelen massaal nepfacturen naar willekeurige e-mailadressen sturen. Het lijkt alsof dit facturen zijn van bekende en vertrouwde partijen zoals Ziggo, UPC, KPN, etc. Omdat het vaak om relatief kleine bedragen gaat en de e-mail lijkt dan ook te komen van gangbare, betrouwbare partijen, betalen veel ontvangers deze nepfacturen. Dit gebeurt ook als de onderneming helemaal geen klant van de zogenaamde afzender is. Het slachtoffer gaat er dus vanuit dat de factuur correct is. Een andere vorm van factuurfraude is gepersonaliseerde nepfacturen. De ondernemer krijgt dan een vervalste factuur uit naam van een bestaande zakelijke relatie. En in veel van deze gevallen onderschept de fraudeur, de crimineel, de originele factuur. Vervolgens wordt het rekeningnummer gewijzigd naar het rekeningnummer van de crimineel. De ondernemer betaalt de rekening die hij verwachtte, maar het geld wordt dus overgemaakt naar het rekeningnummer van de oplichter. In principe kan iedereen slachtoffer worden van factuurfraude. In het zakelijke leven, met name binnen het MKB en het groot MKB, krijgen ondernemers voornamelijk te maken met gerichte vervalste facturen afkomstig van bestaande zakelijke relaties. En in sommige gevallen bedraagt de vervalste factuur vrijwel het gehele werkkapitaal van de onderneming en komt de continuïteit van het bedrijf ook ernstig in gevaar.
Er bestaat ook nog zoiets als CEO-fraude. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
Ja, dat is een interessante vorm van fraude. Bij CEO-fraude ontvangt meestal een bepaalde medewerker op de financiële administratie van een bedrijf een e-mail van de baas, van de CEO. Bij grote organisaties gaat het om de hoogste baas, de CEO of CFO. En deze draagt hem op een fors bedrag over te maken naar een andere, soms buitenlandse rekening. Ter verificatie van de gegevens kan de medewerker een advocatenkantoor bellen of een ander kantoor. En dat kantoor zit dan ook in het complot. De criminelen hebben voorafgaand aan hun acties de e-mailadressen van de CEO en van de functionaris op de financiële administratie achterhaald. Ze verdiepen zich enigszins in het bedrijf en de structuur. En meestal werkt de administrateur bij een dochteronderneming of een buitenlands filiaal van het bedrijf. En de CEO kent hij ook niet persoonlijk. En omdat de afstand tussen beiden groot is, durft de medewerker vaak niet na te gaan of het wel klopt. of de persoon die hem benadert zet hem zo onder druk dat er ook geen tijd voor is. Tegenwoordig zijn ook kleinere ondernemingen, stichtingen en ook verenigingen slachtoffer van deze vorm van oplichting. Het is een vorm van fraude waar veel ondernemingen groot en klein mee te maken kunnen krijgen. En je moet hier als onderneming ook alert op zijn.
Je geeft aan dat je als bedrijf alert moet zijn op CEO-fraude. Maar hoe doe je dat eigenlijk?
Nou, het is vaak niet zo makkelijk om fraude te voorkomen. En CEO-fraude ook niet. Maar je kan specifiek bij CEO-fraude wel letten op bepaalde min of meer standaard eigenschappen. En daar kun je je bedrijfsvoering ook op aanpassen. Vaak wordt er sterk nadruk gelegd op een gezagsverhouding. De betaalopdracht wordt ook als een bevel gegeven. En de zogenaamde CEO, de nep-CEO, benadrukt ook dat de vertrouwelijkheid van groot belang is. De opdracht mag dus niet gedeeld worden met collega's. De medewerker wordt soms ook geprezen en belangrijk gemaakt. Hij of zij is uitgekozen om de opdracht uit te voeren vanwege diens uitzonderlijke kwaliteiten. En de valse mails die deze nep-CEO's sturen zijn meestal ook te herkennen aan het gebruik van een vals afzendadres. Let daar dus op. En tot slot is tijdsdruk een belangrijk element. Het geld moet doorgaans heel snel overgemaakt worden. Als bedrijfsleiding kun je het beste heel breed in je organisatie kenbaar maken dat dit gebeurt. En dat je altijd moet checken als medewerker. Ook al is er sprake van een bepaalde mate van hiërarchie. En pas trouwens ook op voor zogenoemde acquisitiefraude. Hier heb ik zelf in onze praktijk vaker mee te maken gehad in verschillende zaken. Bij acquisitiefraude benaderen doorgaans advertentiebureaus ondernemingen voor het plaatsen van een bepaalde advertentie in een of ander online magazine. Je krijgt dan vaak een telefoontje of je krijgt een nepfactuur binnen. En het gaat vaak om iets waar je als bedrijf helemaal niets of heel weinig aan hebt. Je krijgt dan dus een vermelding in een online magazine waar, nou ja, bijna niemand naar kijkt. En de fraudeurs gaan zo te werk dat je ongemerkt en tegen je wil in akkoord gaat met een contract, met een overeenkomst. Een handtekening onder bijvoorbeeld een overzicht van te controleren adresgegevens blijkt een ondertekening van een overeenkomst te zijn. En ook gebeurt het dat slachtoffers er via een opname van een telefoongesprek worden ingeluisterd. De fraudeurs, de acquisitiefraudeurs, bellen bij voorkeur op het drukste moment van de dag en ze hopen dat je dan eerder toehapt. En dat gebeurt ook. Vaak is er ook haast bij, je moet snel beslissen en de min of meer verkoopmethode is agressief en zeker als je nee probeert te zeggen. En ook in onze praktijk en ook buiten onze praktijk komen veel van de volgende situaties voor. De acquisitiefraudeurs zeggen dat er al sprake is van een bepaalde zakelijke relatie. De onderneming moet alleen even de gegevens checken, de bedrijfsgegevens checken in een e-mail die zij toesturen. Maar als je die gegevens bevestigt, dan teken je volgens de kleine lettertjes voor een overeenkomst van een x-aantal jaar. En dat wil je niet. Ook komt het voor dat er wordt gevraagd of er tegen betaling interesse is in een verlenging van een bepaalde gratis vermelding op de website van het advertentiebureau. Zo niet, onderteken dan de fax of de e-mail en dan hang je ook. De ondernemer kan een bepaalde gids voor zieke kinderen komt ook voor sponsoren voor een laag tarief en dan word je ook zo ingesluist. Pas hier dus mee op, want een foutje is zo gemaakt. Betaal ook vooral niet, want door betaling geef je juridisch eigenlijk aan dat je het er mee eens bent. Als je het niet mee eens bent, dan betaal je natuurlijk ook niet. En neem bij vragen vooral contact met ons op. Wij hebben hier veel ervaring mee.
Stel dat je als bedrijf een factuur krijgt van een klant en je betaalt die factuur. Later blijkt dat die factuur niet van jouw klant was, maar van een fraudeur. Moet je dan alsnog de factuur aan de klant betalen en dus twee keer betalen? Of is de klant de pineut en krijgt hij dus niets betaald?
Dat is een hele goede vraag die wij ook geregeld gesteld krijgen. Je betaalt als onderneming dus een vervalste factuur aan een hacker, terwijl je dacht dat je de factuur voor jouw klant betaalde. Oeps. Moet je dan nog een keer betalen, maar nu aan de juiste persoon, dus jouw klant? In veel gevallen is degene die het bedrag aan een hacker overmaakt de pineut. En zal hij dus nog een keer moeten betalen en in feite dus twee keer moeten betalen. Dit is het uitgangspunt. De schuldenaar moet nog een keer betalen, maar nu aan de schuldeiser. Maar dit uitgangspunt is niet per se altijd zo. En dat zal ik toelichten aan de hand van een recent arrest van de Hoge Raad van mei 2021. Op basis van dit recente arrest kan het zo zijn dat de schuldeiser degene is die de rekening betaalt van factuurfraude. nou ja, niet letterlijk dat hij de rekening betaalt, maar spreekwoordelijk wel. De schuldeiser krijgt dus helemaal niets.
Waar ging dat arrest van de Hoge Raad precies over?
In deze zaak had de verkoper van een, ik geloof, een bestelling metalen per e-mail de factuur aan de koper gestuurd voor het overeengekomen bedrag van ruim 363.000 euro. Luttele minuten later ontvangt de koper opnieuw een factuur vanaf hetzelfde e-mailadres waarin wordt gesteld dat er een fout is gemaakt en dat een nieuwe factuur gestuurd zal worden. Die nieuwe factuur die volgt inderdaad ook spoedig in een derde e-mail. En je voelt het wellicht al aan, de tweede en de derde e-mail zijn van een hacker afkomstig. En in de nieuwe factuur staat uiteraard het bankrekeningnummer van de hacker vermeld. De koper betaalt de factuur van de hacker, niet wetende dat deze betaling niet aan de verkoper, maar aan de hacker is. De verkoper is natuurlijk not amused en eist alsnog betaling van zijn factuur. De verkoper heeft immers zijn geld nooit ontvangen. De koper, op zijn beurt, is het hiermee oneens en stelt bevrijdend betaald te hebben. De koper vermoedde immers niets. De koper is het met andere woorden niet van plan om nogmaals te gaan betalen. En het komt tot een lange procedure.
Dus in principe is de schuldenaar degene die aan het kortste eind trekt en dus nogmaals moet betalen. Maar in deze zaak komt het helemaal tot aan de Hoge Raad. En wat oordeelt de Hoge Raad?
De Hoge Raad oordeelt dat het uitgangspunt is, en dat is echt belangrijk voor de praktijk, het uitgangspunt is dat de gehackte onderneming, en dat is in deze casus dus de verkoper, die is gehackt, de gehackte onderneming zich er in beginsel op kan beroepen dat de vervalste factuur niet van hem afkomstig is. Hij heeft de vervalste factuur immers niet verstuurd. Dat geldt ook als de koper er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat de verklaring authentiek was en dus van de verkoper afkomstig was. De gehackte verkoper trekt dus in beginsel aan het langste eind. Hij, de schuldeiser, heeft recht op betaling. En dat heeft tot gevolg dat de koper, de schuldenaar, dus nogmaals en dus twee keer moet betalen. Het uitgangspunt is dus dat de schuldenaar nogmaals moet betalen. Maar, zo zegt de Hoge Raad, dit uitgangspunt geldt niet wanneer het aan de gehackte partij zelf te wijten is of aan de gehackte partij toegerekend kan worden dat de wederpartij, dat is hier dus de koper, de vervalste verklaring voor echt heeft gehouden. Dus als de omstandigheden waaronder de schuldenaar aan de verkeerde heeft betaald kunnen worden toegerekend aan de schuldeiser, dan kan het anders zijn. Er moeten dan alleen wel echt bijzondere omstandigheden zijn. Dus kort samenvattend, en dat is echt belangrijk, in principe moet de schuldenaar, degene die dus aan de hacker heeft betaald, nogmaals betalen. Maar nu aan de goede partij, de schuldeiser. Onder bijzondere omstandigheden kan het anders zijn en heeft de schuldeiser, degene die dus niet betaald is, geen recht op betaling en ontvangt hij dus helemaal niets, terwijl hij wel gewerkt heeft of geleverd heeft.
Oké, dat is duidelijk. Soms is het dus de schuldeiser die aan het kortste eind trekt en niet betaald krijgt als er sprake is van bijzondere omstandigheden. En wat voor omstandigheden moeten we dan aan denken?
Ja, het gaat wel echt om bijzondere omstandigheden, zoals ik zei. Er moet dus echt iets serieus aan de hand zijn waarbij je kan zeggen dat komt aan de schuldeiser toe. En de schuldenaar hoeft dan dus niet nogmaals te betalen. Dat kan als bijvoorbeeld sprake is van de volgende omstandigheden waar je aan kan denken. Bijvoorbeeld als de vervalste e-mail is gestuurd vanuit hetzelfde e-mailadres dat eerder door de verkoper is gebruikt. En als het onderwerp steeds hetzelfde is gebleven, er staan dus geen gekke onderwerpen in. Er ook geen vast rekeningnummer is gebruikt voor eerdere bestellingen tussen deze partijen. De opmaak van de facturen en de tekst van de e-mail of de facturen is niet ineens heel anders of heel fout, zodat de koper iets zou moeten veronderstellen. En uiteraard speelt ook mee de wel of niet genomen voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat een derde, een hacker, in staat is zich voor de onderneming uit te geven, zoals beveiligingsmaatregelen. Dit zijn allemaal omstandigheden die meespelen bij de vraag of de koper nogmaals moet betalen en of de verkoper zijn factuur betaald moet krijgen. En de hoofdregel is dus dat de gehackte onderneming, in dit geval de verkoper, zich erop kan beroepen dat de valse factuur niet van hem is en hij kan dus nogmaals betaling vorderen. De koper zal dus dan ook nogmaals moeten betalen. Dit is anders als deze bijzondere omstandigheden in het voordeel van de koper werken. en de koper er vanwege deze omstandigheden op mocht vertrouwen dat de factuur van de verkoper was. Dat was in deze zaak ook de uitkomst. De Hoge Raad vond dat de koper bevrijdend had betaald, omdat de omstandigheden zo waren dat hij niet hoefde te twijfelen dat de factuur van de verkoper was. Er was in deze zaak steeds hetzelfde e-mailadres gebruikt, hetzelfde onderwerp. Er werden in het verleden vaker verschillende bankrekeningen gebruikt tussen deze partijen. En de tekst van de e-mails was ook soort van gelijk. Ook matige beveiligingsmaatregelen spelen hier waarschijnlijk een rol. Allemaal bijzondere omstandigheden die tot de slotsom leiden dat de koper niet nogmaals hoeft te betalen. En de verkoper dus helemaal niets krijgt.
Oh, dat is even slikken voor deze verkoper. Maar stel nu dat de schuldenaar die betaald heeft aan de hacker eigenlijk wel had kunnen of moeten zien dat het niet helemaal pluis was. Wat geldt er dan?
Ja, dan zal de schuldenaar in principe nogmaals moeten betalen. Als blijkt dat de koper eigenlijk wel moest weten of echt moest aanvoelen dat er iets niet pluis was. Bijvoorbeeld omdat er ineens een gek e-mailadres is gebruikt of een niet eerder gebruikt buitenlands bankrekeningnummer is vermeld. En soms zie je ook dat de valse e-mail helemaal vol staat met allerlei gekke spelfouten, dat soort dingen. Dan wordt het voor de koper wel heel erg lastig en zal hij gewoon nogmaals moeten betalen. Er zal dan van bevrijdende betaling zeker niet snel sprake zijn en de verkoper heeft dus gewoon recht op betaling. Slechts bij bijzondere omstandigheden, zoals ik zei, het moet echt om bijzondere omstandigheden zijn gaan, kan de schuldenaar met recht stellen dat hij bevrijdend betaald heeft en dat hij dus niet nogmaals hoeft te betalen. Goed om te weten is dat bij deze specifieke vraag voor de praktijk een relevante uitspraak van bol.com tegen Brabantia bestaat. In deze zaak maakte bol.com ongeveer 750.000 euro over aan Brabantia. Deze beide partijen deden overigens vaker zaken met elkaar en bol.com kreeg eind 2019, meen ik, een e-mail in heel erg gebrekkig Nederlands, waarin stond dat het bankrekeningnummer van Brabantia was gewijzigd. Het geld moest voortaan naar een Spaans rekeningnummer. Bol.com wijzigde het rekeningnummer en maakte vanaf december 2019 tot ergens in 2020 meerdere bedragen over, in totaal ongeveer 7,5 ton aan euro's. Het bleek dat het e-mailaccount van een medewerker van de boekhoudafdeling van Brabantia was gehackt. En bol.com zei op haar beurt dat de medewerker waar het om ging niets te verwijten viel. Zo was de e-mail afkomstig van het adres dat bij hen bekend was. Volgens bol.com zag de layout er ook vrij normaal uit en stonden er handtekeningen onder. De webwinkel vindt dan ook dat Brabantia niet alsnog geld van bol.com hoeft te krijgen. De rechter was het daar echter niet mee eens. De e-mail had bij bol.com volgens de rechter tot gezonde argwaan moeten leiden. En de rechter zei zelfs, waarom zou een in Nederland gevestigde onderneming alle betalingen van een andere in Nederland gevestigde onderneming willen ontvangen ineens op een Spaans bankrekeningnummer? En ook het slechte Nederlandse taalgebruik in de e-mail had moeten opvallen.
In de bol.com-zaak verliest de schuldenaar en moet hij dus twee keer betalen. En dat is dus zo, omdat bol.com als schuldenaar eigenlijk had moeten zien dat er iets totaal niet pluis was.
Ja, dat klopt inderdaad. Het is vaak lastig om in uitspraken te bepalen welke omstandigheid nou precies het belangrijkste was in een betreffend geschil. Maar naar mijn mening was het feit dat de bankrekening ineens was gewijzigd naar een of ander Spaans nummer, in combinatie met het feit dat de bewuste e-mail ineens in een heel gebrekkig soort van slecht Google Translate Nederlands was opgesteld, in deze kwestie meer dan voldoende om de schuld bij bol.com te leggen. Zodat bol.com dus nogmaals twee keer diende te betalen. In deze zaak komt de foutieve betaling dus voor rekening van de schuldenaar. Ondanks dat de hack plaatsvond bij de schuldeiser. De hack vond immers plaats bij Brabantia, de schuldeiser. Maar bol.com als schuldenaar moet de rekening nogmaals betalen. Dit is ook in overeenstemming met de hiervoor besproken hoofdregel. En de schuldenaar had in deze zaak dus beter moeten opletten.
Maar hoe kun je dit soort fraude als bedrijf voorkomen of beperken?
Goede vraag. Ik heb hiervoor al een paar tips gegeven. Het voorkomen van fraude is natuurlijk heel erg lastig. Criminelen proberen altijd manieren te vinden om mensen en bedrijven voor te zijn en op te lichten. En gebruiken allerlei manieren die dus op dat moment misschien ook nog niet zo bekend zijn. Maar je kan dit soort risico's wel degelijk beperken. Je kan natuurlijk binnen jouw organisatie goed kenbaar maken dat criminelen alle medewerkers kunnen benaderen over het betalen van facturen en het tekenen van bepaalde contracten en zo. Teken nooit zomaar, maak dat ook bekend. En stel zelfs gedragsregels binnen jouw bedrijf op, zodat iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Beperk het aantal mensen die mag tekenen voor contracten. En breng ook checks en balances aan, zoals dat het personeel nooit zomaar een bedrag kan betalen zonder dat een ander, het liefst natuurlijk een hoog personeelslid, daarvoor goedkeuring geeft. En het liefst in persoon. Verder dien je je bedrijf goed te beschermen. En met name online bescherming in dit soort fraudezaken. Op grond van de AVG ben je trouwens ook verplicht om een adequaat beschermingsniveau te hanteren. En wees alert op fraudesignalen, zowel intern als extern. Krijg je bijvoorbeeld vaak rare e-mails binnen van bedrijven of mensen die je niet kent. Dat is de externe variant. Of krijg je in een interne variant signalen dat misschien werknemers frauderen. Als dat soort dingen zich voordoen, dan moet je echt opletten en actie ondernemen.
En wat als je ondanks alle genomen maatregelen toch te maken hebt met fraude en je hebt betaald aan een hacker? Kun je dan nog wat doen?
Ja, dat kun je zeker. Liever natuurlijk voorkomen, maar als het zich toch voordoet, dan kun je absoluut wat dingen doen. Zo kun je ten eerste de bank zo snel mogelijk benaderen en bellen om te proberen de overboeking van het geld nog tegen te houden. Niet altijd mogelijk, maar je kan het zeker proberen. En soms wordt er door criminelen ook gebruik gemaakt van zogenoemde stroommannen. En kan het geld op de rekening van die stroomman wellicht wel geblokkeerd worden. Heel snel schakelen is dan wel echt vereist. Je kan daarna ook denken aan strafvorderlijk conservator beslag. En ook aan civielrechtelijk conservator beslag. Dat kan je laten leggen en daarna zul je een procedure moeten starten. Op die manier kun je er mogelijk en hopelijk voor zorgen dat het overgemaakte bedrag wordt veiliggesteld. En als je de procedure wint, wat nou ja, in geval van fraude wel het geval zal zijn, dan kun je het bedrag opeisen met een gerechtelijke uitspraak. In geval van fraude zijn dit echt hele belangrijke stappen die ook met spoed genomen moeten worden. Bel dus de bank en vervolgens meteen je advocaat op om actie te ondernemen. Dit was de Legal Aid podcast, specifiek over factuurfraude. Dank voor de aandacht en je kunt ons altijd mailen op info@legalaid voor vragen over dit onderwerp of andere onderwerpen binnen het arbeids- en het contractenrecht.